Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastores Gregis, over de bisschop, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 16 oktober 2003. We waren ondertussen aanbeland aan puntje 62, dat valt onder het zesde hoofdstuk. En vorige aflevering behandelden we daarin de Oosterse katholieke kerken en gaan nu verder met de organisatie van de metropolitane zetel en van de kerkprovincies. Een concrete manier om de gemeenschap tussen de bisschoppen en de solidariteit tussen de kerken te bevorderen is het zeer oude instituut van de kerkprovincie nieuw leven in te blazen, waarbij de metropolieten instrument en teken zijn van zowel de broederlijkheid onder de bisschoppen in de provincie als van hun verbondenheid met de paus. Op grond van de overeenkomstige problemen waarmee de bisschoppen te kampen hebben en het feit dat het beperkte aantal een betere en meer werkbare verstandhouding mogelijk maakt, kan een gezamenlijke aanpak van de zielzorg beter gepland worden door bisschoppenvergaderingen van dezelfde kerkprovincie en bovenal door het provinciaal concilie. Waar men het voor het algemeen welzijn raadzaam acht kerkelijke regio's op te richten, kan een soortgelijke functie worden vervuld door vergaderingen van bisschoppen uit dezelfde regio of door plenaire concilies. Wat dit betreft moet de wens van het Tweede Vaticaans Concilie benadrukt worden. Dat de eerbiedwaardige instellingen van synoden en concilies tot nieuwe en krachtige bloei zullen komen, opdat daardoor overeenkomstig de eigentijdse omstandigheden beter en krachtiger zal kunnen worden gezorgd voor de groei van het geloof en voor het behoud van de tucht in de verschillende kerken. In deze vergaderingen kunnen de bisschoppen door hun handelen niet alleen de gemeenschap onder elkaar tot uitdrukking brengen, doch ook die met alle geledingen van het hun toevertrouwde deel van het godsvolk. Deze geledingen zijn van rechtswege op concilies vertegenwoordigd. Juist ten gevolge van de deelname van priesters, diakens, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en lekengelovigen, al is het alleen in een adviserende rol, komt in de particuliere concilies niet alleen de gemeenschap tussen de bisschoppen tot uitdrukking, maar ook die tussen de particuliere kerken. Bovendien vereisen de particuliere concilies, als plechtig moment van het kerkelijk leven, zorgvuldig overleg bij de voorbereiding, waarbij alle categorieën gelovigen betrokken zijn, om zo deze concilies tot passende gelegenheden te maken voor belangrijke beslissingen, in het bijzonder wat betreft het geloof. De plaats van het particuliere concilie kan daarom niet ingenomen worden door de bisschoppenconferenties, zoals het Tweede Vaticaans Concilie duidelijk maakt met het uiten van de wens dat de particuliere concilies veerkrachtig zullen opbloeien. Daarentegen kunnen bisschoppenconferenties zeer nuttig zijn bij het voorbereiden van plenaire concilies. Bisschoppenconferenties. Het voorafgaande is absoluut niet bedoeld om het belang en het nut van de bisschoppenconferenties af te zwakken, die door het laatste concilie zijn ingesteld en waarvan de vorm in het wetboek van kanoniek recht en in de recente motu proprio Apostolos Suos verder is uitgewerkt. Soortgelijke instellingen zijn in de Oosterse kerken de vergaderingen van hiërarchen van verschillende kerken sui iuris, waarin het kerkelijk wetboek voor de Oosterse kerken voorziet. Door het met elkaar gedeelde inzicht op grond van kennis en ervaring, evenals door het gemeenschappelijk overleg, moet een heilige samenwerking voor het gemeenschappelijk welzijn van de kerken bereikt worden, hetgeen een samenhangend beleid bevordert, gemeenschappelijke werken ondersteunt en waardoor het goed van het geloof beter wordt bevorderd en de kerktucht doeltreffender bewaard. Deze bisschoppenvergaderingen zijn, zoals ook de synodevaders te kennen gaven, vandaag de dag een doeltreffend middel om de collegiale geest van de bisschoppen tot uitdrukking te brengen en in daden om te zetten. Daarom moeten bisschoppenconferenties volledig tot hun recht kunnen komen. Deze hebben zich namelijk op opmerkelijke wijze ontwikkeld tot het aangewezen instrument voor de bisschoppen van een land of een bepaald gebied om de gedachtenwisseling, het wederzijds overleg en de samenwerking voor het welzijn van de hele kerk te dienen. Ze zijn in deze jaren een concrete, levende, doeltreffende werkelijkheid geworden in alle delen van de wereld. Hun belang wordt duidelijk als we zien hoe ze daadwerkelijk bijdragen tot een eenheid onder de bisschoppen en daarmee tot de eenheid van de kerk, daar ze een zeer waardevol instrument zijn voor de bevestiging van de kerkelijke gemeenschap. Daar alleen bisschoppen en zij die volgens het recht aan diocesane bisschoppen gelijkgesteld worden, ook wanneer zij niet de bisschoppelijke waardigheid bezitten, lid van de bisschoppenconferentie zijn, vormt, in tegenstelling tot het particulier concilie, de collegiale dimensie van verantwoordelijkheid in het bisschoppelijk bestuur de onmiddellijke theologische basis voor de bisschoppenconferentie. Er is slechts indirect sprake van gemeenschap tussen de kerken. Daar de bisschoppenconferentie een permanent instituut is dat regelmatig bijeenkomt, speelt deze een doeltreffende rol, als die rol met het oog op de taak die iedere bisschop volgens het goddelijk recht in zijn particuliere kerk uitoefent, als ondersteunend wordt beschouwd. Op het niveau van de particuliere kerk wijdt namelijk de bisschop in naam van de Heer de hem toevertrouwde kudde als de eigen, gewone en onmiddellijke herder. Zijn handelen is strikt persoonlijk, niet collegiaal, ook niet als het geïnspireerd wordt door de gemeenschappelijke geest. Op het niveau van de groeperingen van particuliere kerken op basis van geografische criteria, land, regio enzovoort, oefenen de over de kerken aangestelde bisschoppen hun pastorale zorg niet gemeenschappelijk uit middels collegiaal handelen, zoals dit wel bij het bisschoppencollege het geval is, dat theologisch gezien ondeelbaar is. Daarom oefenen de bisschoppen die samen een bisschoppenconferentie vormen slechts enkele van de taken die voortvloeien uit hun herdersambt gezamenlijk uit het munus pastorale voor het welzijn van hun gelovigen en dat binnen de grenzen van de bevoegdheden die hun verleend worden door het recht of door een mandaat van de heilige stoel. Bisschoppenconferenties die veel leden tellen, vereisen zeker een veelomvattende organisatie om hun dienst aan de individuele bisschoppen, die er lid van zijn, en zo ook aan de individuele kerken goed te kunnen vervullen. In ieder geval moet de bureaucratisering van de verschillende onderdelen en commissies vermeden worden. De bisschoppenconferenties zijn er namelijk met hun commissies en bureaus om de bisschoppen te helpen en niet om hun plaats in te nemen. En nog minder om een tussenniveau tussen de heilige stoel en de individuele bisschoppen te vormen. Bisschoppenconferenties kunnen de heilige stoel goed van dienst zijn als zij hun mening geven over specifieke problemen van algemene aard. Zo geven de bisschoppenconferenties uitdrukking aan de collegiale geest die de bisschoppen verenigt en verwezenlijken deze en bevorderen zo dus ook de gemeenschap tussen de verschillende kerken als deze onder elkaar, en dit geldt in het bijzonder voor naburige kerken, nauwe banden aanknopen op zoek naar het hogere goed. En dit kan op verschillende wijzen gebeuren. Door overlegorganen, symposia en samenwerkingsverbanden. Zeer belangrijk zijn de continentale bisschoppenvergaderingen, die echter niet de bevoegdheden hebben die zijn toegekend aan de bisschoppenconferenties. Zulke ontmoetingen moedigen de samenwerking tussen de bisschoppenconferenties van de verschillende landen aan, hetgeen in deze tijd van globalisering bijzonder noodzakelijk is, om de uitdagingen tegemoet te kunnen treden en een echte globalisering van solidariteit tot stand te brengen. De eenheid van de kerk en de ecumenische dialoog. Het gebed van onze Heer Jezus Christus om eenheid onder zijn leerlingen, ut unum sint, is voor iedere bisschop een dringende oproep tot een apostolische plicht. Men kan deze eenheid niet verwachten als vrucht van onze inspanningen. Deze is op de eerste plaats de gave van de Allerheiligste Drie-eenheid aan de kerk. Dat ontslaat christenen echter niet van de plicht al het mogelijke te doen, waarbij gebed op de eerste plaats komt, om de weg tot de volledige eenheid te bespoedigen. Als de kerk ingaat op de gebeden en de wil van de Heer, evenals op zijn offer aan het kruis, om de verstrooide kinderen van God weer samen te brengen, voelt zij zich onherroepelijk verplicht tot ecumenische dialoog. Men moet dan ook volhardend voortgaan op de weg van de dialoog in waarheid en liefde. Veel synodevaders hebben de bijzondere roeping genoemd die iedere bisschop heeft om deze dialoog in zijn bisdom te bevorderen en in veritate et caritate te ontwikkelen. Iedereen ervaart namelijk het schandaal van de scheiding van de christenen als een teken dat in tegenspraak is met de christelijke hoop. Een concrete manier om deze ecumenische dialoog te bevorderen is te komen tot beter wederzijds begrip tussen de katholieke kerk en de andere kerken en kerkelijke gemeenschappen waarmee de kerk geen volledige gemeenschap heeft. Ook valt te denken aan ontmoetingen, passende initiatieven en bovenal het getuigenis van de liefde. Er is inderdaad een ecumene van het dagelijks leven die bestaat uit wederzijdse aanvaarding, naar elkaar luisteren en samenwerken, en die buitengewoon doeltreffend is. Van de andere kant hebben de synodevaders gewaarschuwd voor het risico van ondoordachte gebaren, teken van een ongeduldig verlangen naar ecumene, die de voortgang op de weg naar volledige eenheid kan schaden. Het is daarom heel belangrijk dat bovenal de juiste principes van de ecumenische dialoog worden aanvaard en in daden omgezet, waarbij men aan de principes moet vasthouden. Bij de priesteropleidingen, in de parochies en in de kerkelijke structuren. het innerlijke leven van de kerk moet een getuigenis geven van eenheid in respect en steeds grotere openheid voor de aanvaarding en groei van de grote schat van de verschillende tradities op het gebied van theologie, spiritualiteit, liturgie en kerktucht. De missionaire geest in het bisschopsambt. Als leden van het bisschoppencollege zijn bisschoppen niet slechts voor één bisdom, maar voor het heil van alle mensen gewijd. Deze door het Tweede Vaticaans Concilie vastgelegde leer is door de synodevaders in herinnering geroepen, om te benadrukken dat iedere bisschop zich van het missionaire karakter van zijn herdersambt bewust moet zijn. Al zijn pastorale activiteit moet getekend worden door een missionaire geest, om in het bewustzijn van de gelovigen het brandende verlangen te wekken en levend te houden om het evangelie te verspreiden. Daarom is het de taak van de bisschop in zijn eigen bisdom missionaire activiteiten en initiatieven, ook wat betreft de financiering daarvan, te doen ontstaan, te bevorderen en er leiding aan te geven. Het is niet minder belangrijk, zo werd tijdens de synode gezegd, de missionaire dimensie van de eigen particuliere kerk te versterken, afhankelijk van de verschillende omstandigheden, door de bevordering van fundamentele waarden, zoals erkenning van de naaste, eerbied voor de verscheidenheid van culturen en een gezonde wisselwerking tussen culturen. Het toenemend multiculturele karakter van steden en van de hele samenleving, in het bijzonder als het gevolg van internationale migratie, leidt tot nieuwe situaties die een bijzondere missionaire uitdaging vormen. Tijdens de synode werden er ook vragen gesteld aangaande de verhouding tussen diocesane bisschoppen en missiecongregaties en werd de noodzaak benadrukt hierover diepgaand na te denken. Tegelijkertijd werd de schat aan ervaring erkend die een particuliere kerk door deze congregaties zelf kan ontvangen, om het missionaire bewustzijn van de gelovigen levendig te houden. In zijn missionaire ijver moet de bisschop zich een dienaar en een getuige van de hoop betonen. Missie is namelijk zonder twijfel de juiste graadmeter voor het geloof in Christus en in zijn liefde voor ons. Mensen van alle tijden worden erdoor gebracht tot een nieuw leven, bezield van hoop. Want in de verkondiging van de verrezen Heer presenteren christenen degene die een nieuw tijdperk in de geschiedenis inluidt. Ze maken aan de wereld het goede nieuws bekend van een volledig en universeel heil, dat in zich het onderpand draagt van een nieuwe wereld, waarin pijn en onrechtvaardigheid plaats zullen maken voor vreugde en schoonheid. Aan het begin van een nieuw millennium, nu er een duidelijker bewustzijn is van de universaliteit van het heil en het besef is doorgedrongen dat het evangelie dagelijks opnieuw verkondigd moet worden, heeft de synodevergadering ons opgeroepen de missionaire inzet niet te verminderen, maar juist uit te breiden door steeds intensievere missionaire samenwerking. Hoofdstuk 7. De bisschop tegenover de uitdagingen van deze tijd. Hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Zo zegt onze Heer Jezus Christus in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 16, vers 33. In de Heilige Schrift wordt de kerk vergeleken met een kudde, waarvan God zelf beloofd heeft de herder te zijn en waarvan de schapen, ook als ze door de menselijke herders geleid worden, niettemin voortdurend door Christus zelf worden gewijd en gevoed. Want Hij is de goede herder en de opperheer van de herders. Is het niet Jezus zelf die zijn leerlingen een pusillus grex noemt en hen aanmoedigt niet te vrezen, maar hoop te koesteren? Deze oproep aan zijn leerlingen heeft Jezus meerdere malen herhaald. We horen het in het Evangelie volgens de heilige Johannes. Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Toen hij op het punt stond naar de Vader terug te keren, zei hij tot de apostelen, nadat hij hun de voeten gewassen had, laat uw hart niet verontrust worden. En hij voegde eraan toe, ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader, tenzij door mij. Op deze weg, die Christus is, heeft de kleine kudde, de kerk, zich begeven. En hij is de goede herder die haar leidt. Als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Naar het beeld van Christus en in zijn voetspoor gaat ook de bisschop naar buiten, om hem, Jezus, aan de wereld te verkondigen als redder van de mensen, van iedere mens. Als missionaris van het evangelie treedt hij op in naam van de kerk, die goed weet wat menselijkheid is en de mensen van deze tijd zeer nabij is. Daarom moet de bisschop, sterk in de radicaliteit van het evangelie, valse mensbeelden ontmaskeren. De door ideologische processen onderdrukte waarden verdedigen en de waarheid kenbaar maken. Hij weet dat hij met de apostel kan zeggen, zoals de apostel Paulus het doet in zijn eerste brief aan Timotheus: dit is het doel van al ons zwoegen en strijden, want wij hebben onze hoop gesteld op de levende God, die een heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. De activiteiten van de bisschop moeten dus gekenmerkt worden door die parousia, die de vrucht is van het werk van de geest. Terwijl de bisschop zichzelf wegcijfert om Christus te verkondigen, neemt hij met vertrouwen en moed zijn zending op zich, omdat hij waarachtig factus pontifex, tot brug geworden is, die tot iedere mens leidt. In navolging van Christus, die zegt: ik heb nog andere schapen, die niet uit deze schaapstal zijn. Ook die moet ik leiden, en zij zullen naar mijn stem luisteren, en het zal worden één kudde, één herder. Gaat de bisschop met de hartstocht van de herder naar buiten om de schapen te zoeken. De bisschop als bevorderaar van gerechtigheid en vrede. In deze missionaire context hebben de synodevaders de bisschop omschreven als een profeet van gerechtigheid. De oorlog van de machtigen tegen de zwakken heeft tegenwoordig, meer dan vroeger het geval was, een ingrijpende verdeeldheid veroorzaakt tussen rijken en armen. Het aantal armen is legio. In een onrechtvaardig economisch systeem met sterke structurele contrasten verslechtert de situatie van mensen aan de rand van de samenleving iedere dag. In vele delen van de wereld heerst honger, terwijl er elders overvloed is. De slachtoffers van deze dramatische wanverhouding zijn op de eerste plaats de armen, de jongeren, de vluchtelingen. Ook de vrouw wordt op veel plaatsen niet erkend in haar persoonlijke waarde en is het slachtoffer van een hedonistische, materialistische cultuur. Geconfronteerd met en dikwijls te midden van deze situaties van onrecht, die onvermijdelijk de deur openzetten voor conflicten en de dood, treedt de bisschop op als verdediger van de rechten van de mens, die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Hij verkondigt de moraal van de kerk in de verdediging van het recht op leven, vanaf de conceptie tot aan het natuurlijke einde. Hij verkondigt verder de op het evangelie gegrondveste sociale leer van de kerk. Hij neemt de verdediging op zich van iedereen die zwak is, door zich te maken tot stem van hen die geen stem hebben, om hun rechten te verdedigen. Er kan geen twijfel over bestaan dat de sociale leer van de kerk ook onder de moeilijkste omstandigheden tot hoop kan leiden. Want als er geen hoop voor de armen is, kan er voor niemand hoop zijn, zelfs niet voor de zogenaamde rijken. De bisschoppen hebben terrorisme en volkerenmoord nadrukkelijk veroordeeld en hun stem verheven ten gunste van hen die klagen over ongerechtigheid, die vervolgd worden, die werkloos zijn, en ten gunste van de kinderen die misbruikt worden op verschillende en steeds ergere manieren. Zoals de Heilige Kerk, die in de wereld het sacrament is van de meest innige vereniging met God en van de eenheid van de hele mensheid, zo is ook de bisschop de verdediger en de vader van de armen. Hij is zeer bezorgd voor rechtvaardigheid en mensenrechten, en hij is iemand die hoop brengt. De woorden van de synodevaders waren even duidelijk en hard als de mijne. Wij konden tijdens deze synode niet de ogen sluiten voor vele andere grootschalige tragedies. Er is een ingrijpende morele verandering vereist. Bepaalde endemische kwaden kunnen, als zij te lang worden genegeerd, hele bevolkingen tot wanhoop drijven. Hoe kunnen wij zwijgen wanneer we geconfronteerd worden met het aanhoudende drama van honger en extreme armoede in een tijd waarin de mensheid meer dan ooit in staat is om de middelen eerlijk te verdelen? Wij moeten ons ook solidair verklaren met de stroom vluchtelingen en immigranten die vanwege oorlog, politieke onderdrukking of economische discriminatie gedwongen zijn hun eigen land te ontvluchten, op zoek naar werk of in de hoop elders vrede te vinden. De verwoestende gevolgen van malaria, de verspreiding van aids, analfabetisme, de uitzichtloze situatie van zoveel kinderen en jongeren die op straat moeten leven, de uitbuiting van vrouwen, pornografie, onverdraagzaamheid, de schandelijke verwrongen uitleg van godsdienst voor gewelddadige doeleinden, de handel in drugs en wapens. En deze lijst is nog niet eens volledig. Toch vatten te midden van al deze ellende de nederigen nieuwe moed. De Heer ziet hen aan en geeft hen kracht. De nood van de armen en het klagen van de geringen, ik duld het niet meer, zegt de Heer. In Psalm 12, vers 8. Op de zojuist gegeven dramatische beschrijving van de situatie volgt begrijpelijkerwijze een dringende oproep tot vrede, die ons allen verplicht. De conflicthaarden die we van de vorige eeuw hebben geërfd en zelfs van het hele vorige millennium bestaan nog steeds. Er zijn ook veel plaatselijke conflicten die diepe verdeeldheid veroorzaken tussen culturen en nationaliteiten. En we kunnen ook niet zwijgen over het religieuze fundamentalisme dat altijd de vijand van de dialoog en van de vrede is. In vele delen van de wereld lijkt de aarde op een kruidvat dat ieder ogenblik kan ontploffen en enorm leed kan brengen over de mensheid. Onder deze omstandigheden verkondigt de kerk onophoudelijk de vrede van Christus, die in de bergrede de vredestichters zalig prees. De vrede is een universele verantwoordelijkheid die zich in de duizend kleine handelingen in het dagelijks leven uit. De vrede wacht op profeten en bouwmeesters die speciaal gevonden zouden moeten worden in de kerkelijke gemeenschappen waarvan de bisschop de herder is. Naar het voorbeeld van Jezus, die gekomen is om verdrukten te laten gaan in vrijheid en om een genadejaar af te kondigen van de Heer, zal hij altijd aantonen dat de christelijke hoop ten nauwste verbonden is met ijveren voor een alomvattende bevordering van het welzijn van de mens en de samenleving, zoals naar voren gebracht door de sociale leer van de kerk. Als er sprake is van gewapende conflicten, en dat is helaas niet zelden het geval, moet de bisschop, ook als hij het volk oproept zijn rechten te doen gelden, er altijd waarschuwend op wijzen dat een christen in ieder geval de plicht heeft af te zien van wraak, en open te staan voor vergeving en liefde ten opzichte van de vijand. Er is namelijk geen gerechtigheid zonder vergeving. Hoe moeilijk het ook is dit te aanvaarden, toch is het voor iedere verstandige mens vanzelfsprekend. Echte vrede is enkel door vergeving mogelijk. Thank you. De interreligieuze dialoog, in het bijzonder omwille van de vrede in de wereld. De dialoog tussen de godsdiensten moet, zoals ik reeds bij meerdere gelegenheden heb gezegd, in dienst staan van de vrede tussen de volkeren. De verschillende godsdienstige tradities beschikken daadwerkelijk over de middelen die nodig zijn om de verscheurdheid te overwinnen en wederzijdse vriendschap en wederzijds respect tussen de volken te bevorderen. De synode heeft de bisschoppen opgeroepen samen met wereldleiders ontmoetingen te bevorderen om over de conflicten en oorlogen die de wereld verscheuren gewetensvol na te denken en zo wegen aan te geven die kunnen leiden tot een gemeenschappelijke inzet voor gerechtigheid, eendracht en vrede. De synodevaders hebben het belang van de interreligieuze dialoog met het oog op de vrede nadrukkelijk onderstreept en de bisschoppen gevraagd zich hiervoor in hun bisdom in te zetten. Nieuwe wegen tot vrede zijn mogelijk als wij insisteren op godsdienstvrijheid, waarover het Tweede Vaticaans Concilie in de verklaring Dignitatis Humanae heeft gesproken, evenals door de opvoeding van de jonge generaties en het juiste gebruik van de sociale communicatiemiddelen. Het perspectief van de interreligieuze dialoog gaat echter verder. En daarom hebben de synodevaders benadrukt dat de dialoog onderdeel vormt van de nieuwe evangelisatie. Zeker in deze tijd, nu veel meer dan in het verleden het geval was, mensen die verschillende godsdiensten belijden, in dezelfde landstreken en dezelfde steden wonen, en elkaar op de werkplek en in het leven van alle dag ontmoeten. De interreligieuze dialoog is een eis die aan het dagelijks leven van veel christelijke gezinnen wordt gesteld. En daarom moeten de bisschoppen er als geloofsleraren en herders van het godsvolk passende aandacht aan schenken. Als christenen samenleven met mensen van een andere geloofsovertuiging, ontstaat voor hen de bijzondere plicht te getuigen van de uniciteit en de universaliteit van het heilsmysterie van Jezus Christus en de daaruit voortvloeiende noodzaak van de kerk als middel tot heil voor de gehele mensheid. Deze waarheid doet niets af aan het feit dat de kerk de religies van de wereld met oprecht respect beschouwt, maar tegelijk sluit ze radicaal de geest van indifferentisme uit, gekarakteriseerd door een godsdienstig relativisme dat leidt tot de mening dat de ene godsdienst de andere waard is. Het is dus duidelijk dat de interreligieuze dialoog nooit de boodschap en de verkondiging van het geloof kan vervangen die het eerste doel vormen van de prediking, de catechese en de missie van de kerk. De openhartige en ondubbelzinnige uitspraak dat het heil van de mensen van de door Christus bewerkte verlossing afhangt, staat de dialoog met andere godsdiensten niet in de weg. Gezien vanuit het perspectief van de belijdenis van de christelijke hoop, mag men niet vergeten dat juist deze hoop de grondslag vormt voor de interreligieuze dialoog. Zoals de verklaring Nostra Aetate van het Tweede Vaticaans Concilie stelt. Citaat: alle volkeren toch vormen één gemeenschap. Zij hebben één oorsprong, daar God heel het menselijk geslacht over de gehele oppervlakte van de aarde deed wonen. Zij hebben één einddoel, God, wiens voorzienigheid, bewijzen van goedheid en heilsbesluiten zich uitstrekken tot allen, totdat de uitverkorenen verenigd zullen worden in de heilige stad, die door Gods luister verlicht zal worden en waar de volkeren in haar licht zullen wandelen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten voorlezen uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastores Gregis, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II na de bisschoppensynode over de bisschop. En gepubliceerd op 16 oktober 2003. En zo komen we dus tot in het zevende hoofdstuk en zullen we de volgende keer verder gaan daarmee, meer bepaald met het puntje het burgerlijke, maatschappelijke en economische leven. Dat is voor een volgende keer en dan hoop ik dat u opnieuw luistert. Van harte dank en graag tot dan.